Goedemiddag, meisjes, jongens, zusters en broeders. Hartelijk welkom in deze dienst waarin broeder Teus Staley voorgaat. Wij heten ook de gasten van harte welkom. Wij vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we een goede en gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst, deze bijeenkomst nu of later met ons meemaken. De organist is Asa Kopeten. Bij de voorbeden vanochtend is aandacht besteed aan Riet Burema en andere zieken in de gemeente. Meneer Mulder, vanwege zijn 95ste verjaardag. En ook de scholieren die deze week beginnen met hun examens. De collecte is voor de commissie Steunbehoevende Kerken. Wij gaan nu zingen Psalm 147, de versen 1, 3 en 4... Na Botum en Groet zingen we gezang 328. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Laten we in een ogenblik van stilte onze aandacht richten op God. In verbondenheid met allen die Gods naam willen belijden, spreken wij ook hier vanmiddag uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk waar hij eenmaal aan begonnen is. Van die God zij ons genade en vrede door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Samen bidden voordat we lezen uit Gods woord. Heer, zojuist hebben we gezongen: ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid als uw geest de nacht niet bandt. Daarom zijn we hier ook bij elkaar, Heer, om onze aandacht te richten op u en om woorden van leven, woorden voor ons leven van iedere dag te vinden en te zoeken. En dan willen we luisteren vanmiddag naar het onderwijs van de Heer Jezus in zijn gelijkenissen. En dan, o wee, nog te horen dat u vaak hebt gesproken, ook in die gelijkenissen, in verborgenheden, in geheimenissen. Dat betekent dat wat wij iedere dag als mens zouden denken, zouden verwachten, dat dat niet uw verwachting is, dat het ook niet de richting is waarin u wilt dat we kijken, maar dat we anders kijken. Met de bril van uw geest En daarom bidden we u dat die woorden ook vanmiddag landen in ons leven. Een goede voedingsbodem krijgen, zoals het zaad dat gezaaid werd. Geef Heer dat het vrucht mag dragen en dat ook zo deze dienst tot eer van u mag zijn. We bidden het van u af, in Jezus' naam. Amen. We willen vanmiddag luisteren naar vrij bekende gelijkenissen. Gelijkenissen die de Heer Jezus in Matteüs 13 vertelt over het Koninkrijk der Hemelen. Toen ik vanmiddag de kerk binnenkwam, zag ik een groot pamflet, Kingdom of Heaven. Ik weet niet of u het pamflet goed bekeken heeft, maar er staat een schitterend kasteel op. Nou weet ik niet wat dat precies de bedoeling is van de tekenaar. En ik wil ook niet kritisch daarover zijn, maar het is natuurlijk de vraag welke associatie dat bij ons oproept. Want waar het vanmiddag onder andere over zal gaan, ja, het Koninkrijk der Hemelen, daar hebben wij toch als mensen een beetje het gevoel over, dat moet iets zijn wat zichtbaar is, wat ons in getal en in aanzien, een kasteel, wat het een beetje motiveert. Daar zullen we het vanmiddag verder over hebben. En ik wil daarom met u lezen een aantal van deze gelijkenissen die de Heer Jezus heeft verteld uit Matteüs 13. Matteüs 13 vanaf vers 24. Hij, de Heer Jezus, hield hun een andere gelijkenis voor. Het is met het Koninkrijk van de Hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. En toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen de heer van het huis vragen: Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? Hij antwoordde: Dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden tegen hem: Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden? Hij antwoordde: Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst. Dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: Wiet eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur. Hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken. Hij vertelde hun een andere gelijkenis. Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem, die door een vrouw met 3 zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was. Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de menigte. Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot hen. En we willen vanmiddag in het bijzonder stilstaan bij wat we vinden in de versen 31 tot 33... de bekende gelijkenissen van het mosterdzaadje, zoals we dat vroeger zeiden, en van het zuurdesem. Ik lees ze nog één keer, vers 31. Hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot het grootste onder de planten. Het wordt een struik en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken. Hij vertelde hun een andere gelijkenis. Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem, die door een vrouw met 3 zakken meel werd vermengd, tot alle meel doordesemd was. Tot zover. We willen nu luisteren naar de preek. Die is van dominee Henk de Jong uit Zeist. En die gaat dus over deze twee gelijkenissen. En we willen na afloop van de preek antwoorden met het zingen van gezang 463. 463. De groei van het koninkrijk. daar gaat het over vanmiddag. Broeders en zusters, de tijd ligt nog niet zo heel ver achter ons, waarin we ons vergaapten aan de macht en de invloed van het christendom. Toen zeiden we, je kunt zien dat de gelijkenis van de Heer Jezus over het mosterdzaadje waar is. De gelijkenis voltrekt zich gewoon in de geschiedenis van Europa. We wezen dan vol trots op grandioze ontwikkelingen. Het begon met een handjevol mensen in Galilea. Toen kwamen de duizenden in Jeruzalem. Daarna begon de opmars naar Klein-Azië, naar Griekenland, naar Rome en door de rest van de wereld. En die groei betrof niet alleen het aantal mensen dat christen werd en zich bij de kerk aansloot, maar had ook te maken met de kerstening van het leven. Er kwamen christelijke koningen en regeringen en christelijke wetten. Christelijke vorsten traden op als verdedigers en propagandisten van het christendom. Keizer Constantijn bijvoorbeeld maakte zichzelf voorzitter van een kerkelijk concilie. En Karel de Grote heeft met het zwaard hele volkstammen gedwongen over te gaan tot het christendom. En zelfs in onze Nederlandse geloofsbelijdenis staat nog de zinsnede dat het de taak van de overheid is het koninkrijk van Christus te doen vorderen en het woord van het evangelie overal te doen preken. Ook in maatschappelijk leven hebben we, met name hier in Nederland, die expansie gekend. Er kwamen christelijke vakbonden, ziekenhuizen, scholen, universiteiten, radioverenigingen. En op zichzelf, broeders en zusters, is er helemaal niks mis mee. Het betrof hier stuk voor stuk in principe goede zaken. Maar ze gingen functioneren in een denkwereld. Een denkwereld waarin ze beschouwd werden als machtsmiddelen. We zagen ze als even zovele bolwerken van het Koninkrijk der Hemelen waarmee we deze wereld zouden veroveren. We veroverden sleutelposities, strategisch belangrijke steunpunten. En we baden uw Koninkrijk komen. En als we baden uw Koninkrijk komen, dan dachten we bij onszelf, we hebben het al een flink eindje geschopt. Kijk eens wat we allemaal bereikt hebben. En we zongen met Psalm 48 in de oude berijming, telt de vestingwerken en torens die het versterken, paleizen stijgeren hemelhoog. Het koninkrijk van God was machtig geworden, vonden we. Het was uitgegroeid tot een grote boom waarin de vogels waren komen nestelen. En bij die vogels dachten we dan soms aan de koloniale volken. En we deden er nog een schepje bovenop. We zetten ons nog meer in voor het koninkrijk. We hielden stafconferenties, waar we de strategie uitstippelden om nog meer gebieden te veroveren, nog meer bolwerken te bouwen. We dachten dat we het koninkrijk realiseren moesten door machtsposities en strategische zetten. Alsof daardoor het mosterdzaadje zou uitgroeien tot een forse plant en de gist zou gaan werken. We gingen denken dat het koninkrijk bestond in grootscheepse organisaties, in bureaus, in stichtingen, in flatgebouwen, in fondsen, in comité's, in kaartregisters. En daar identificeerden we ons mee. Maar broeders en zusters, de Bijbel zegt dat het koninkrijk van de hemel iets heel anders is. Het is de heerschappij, de koninklijke heerschappij van God in Christus. Het is Christus zelf in persoon. De fariseeën vroegen eens aan Christus, wanneer komt het koninkrijk van God nu? En ook zij dachten daarbij aan torens, aan paleizen, aan overwinningen en aan monumenten. Maar Christus antwoordt hun, op die manier komt het helemaal niet. Het komt niet op een zichtbare, tastbare manier. Het is niet af te meten aan hoofdkwartieren en wapperende vlaggen en schetterende fanfares. Wanneer je imposante organisaties en een indrukwekkend machtsvertoon ziet, kun je niet zeggen, kijk, daar heb je het koninkrijk nu. Op die manier komt het helemaal niet. Het hoeft trouwens ook helemaal niet meer te komen. Het is er al. Het staat onder u. Kijk naar mij. Ik ben het koninkrijk. In mij is de koninklijke heerschappij van God gekomen. Lucas 17. We moeten toegeven, we hebben dezelfde vergissing gemaakt als de fariseeën. We hebben de koninklijke heerschappij van God geïdentificeerd met de machtsposities van het christendom. We zeiden, zie je wel, zo gaat het. Het mosterdzaadje is boom geworden. Van een handjevol onbetekenende vissers is het uitgegroeid tot een macht die het politieke en maatschappelijke gezicht van de wereld in belangrijke mate bepaalt. Maar toen kwam de ontnuchtering, de ontkerstening, de secularisatie, de afbraak en de ontmanteling van de christelijke fortificaties. Sommige zijn al complete ruïnes geworden. Anderen zijn uitermate bouwvallig. Nog weer anderen zijn museumstukken geworden. En enkele functioneren nog, zo goed en zo kwaad het kan. De takken van de boom beginnen kaal te worden. De bladeren vallen af. De vogels zijn al lang voor een groot gedeelte weggevlogen. En dat alles veroorzaakt door het ontbladeringsmiddel van ongeloof en secularisatie. Het deeg waar we zo trots op waren, omdat het in onze ogen zo schitterend was gerezen, is in elkaar gezakt. Er valt niet veel meer mee te beginnen. We staan vandaag bij de restanten en de puinhopen van onze paleizen en vestingwerken. Zeker, er zijn nog actiecomité's en er zijn nog telefoons die ratelen en er wordt nog geld ingezameld en er worden nog boodschappen en verklaringen de wereld ingezonden. Maar toch, de kaartregisters van de westerse kerken slinken. Ze slinken met de dag. Precies als bij Jona's wonderboom. Een worm knaagt aan de wortels en de boom gaat dood. Dat is een grote ontnuchtering voor velen. En de vragen komen. Hoe zit het dan met dat mosterdzaadje met het koninkrijk der hemelen? Groeit het dan niet meer? Doorzuurt het deeg dan niet meer? Zijn de gelijkenissen van het koninkrijk dan alleen maar voor een bepaalde periode waar geweest? En gelden ze dan niet meer vandaag? Hoewel het waar is dat sommige bijbelgedeelten in bepaalde perioden van de geschiedenis een grotere actualiteit bezitten dan in andere, geldt dat toch niet van de gelijkenissen van het mosterdzaad en het zuurdeeg. De schrift geeft nergens aanwijzing daartoe dat we de oplossing in die richting moeten zoeken. Wat we hier wel in rekening moeten brengen is het feit dat het in de gelijkenissen, naar het woord van de Heer Jezus, ook uit Matteüs 13, maar dan vers 11, gaat om verborgenheden, om geheimenissen van het koninkrijk der hemelen. Geheimenissen. Dat wil in de taal van de Bijbel niet zeggen dat het om dingen gaat waar een waas van geheimzinnigheid omheen hangt en waar je geen zicht op kunt krijgen. Integendeel, de Heer Jezus zegt tot zijn discipelen, het is jullie gegeven die geheimenissen te verstaan. Maar het woord wil wel zeggen dat het gaat over zaken waar een mens uit zichzelf geen oog voor heeft, waar hij normaal aan voorbij kijkt en waaraan hij een andere betekenis geeft. Zo ligt het ook met de koninklijke heerschappij van God. Die komt anders dan een mens zou verwachten en bij eerste oogopslag zou denken. De fariseeën dachten dat het koninkrijk zou komen met schetterende fanfares en met slaande trom. Wij dachten dat het kwam met een indrukwekkend machtsapparaat. Maar Christus zegt, dat is niet de manier waarop het koninkrijk der hemelen komt. Tot de fariseeën zegt hij, jullie kijken de verkeerde kant op. Het koninkrijk is er al. Het staat in jullie midden. Ik ben het. En tot ons zegt hij, jullie hebben het koninkrijk vereenzelvigd met jullie eigen bouwsels. Maar het koninkrijk van God bestaat niet in organisaties. En de onttakeling van die organisaties betekent niet de genadeslag voor het koninkrijk. Het koninkrijk is er en het groeit. En het doorzuurt. Dat is gewoon karakteristiek aan het koninkrijk. Het kan niet anders dan groeien en doorzuren. Dat vraagt, broeders en zusters, van ons een omscholing in ons denken. De Duitse theoloog professor Thielicke vertelt ergens op welke wijze hij tot die omscholing werd gedwongen. Hij werd predikant in het Duitsland van Hitler. Toen hij zijn eerste kerkdienst voorbereidde, deed hij dat in het bewustzijn dat Christus alle macht heeft in hemel en op aarde en dat Hitler niet tegen hem opkon. Maar toen hij in de kerk kwam, zaten daar alleen een paar oude vrouwtjes. En er speelde een nog oudere organist met reumatische vingers. En buiten marcheerden de troepen van Hitler. Wat zie je dan van het koninkrijk? Om er iets dan van te zien, dan moet je je wel even heroriënteren. Wij moeten leren zien dat het koninkrijk niet bestaat in kastelen of hecht door timmerde bouwwerken of grootscheepse campagnes. Daar valt het niet aan af te meten. Het komt in Christus. Hij is de geheimenis van het koninkrijk. Als Christus spreekt over de groeikracht van het mosterdzaad, spreekt hij over zichzelf. Als hij wijst op de alles doordringende kracht van het zuurdeeg, spreekt hij over zichzelf. Het gaat over zijn werk. Dat staat niet stil. Dat stort niet in elkaar. Ja, soms lijkt dat wel zo. Toen Christus stierf, was dat ogenschijnlijk ook het einde van zijn werk. De discipelen waren ervan overtuigd. Toch was dat helemaal niet het geval. En de discipelen hadden het kunnen weten, want hij had erover gesproken. Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, draagt ze geen vrucht. Zo is het koninkrijk gekomen in Christus. Onaanzienlijk, nietig, als een mosterdzaadje. En het viel in de aarde. Maar het betekende niet het einde. Het was juist voorwaarde voor groei. Maar de groei van dat zaad valt dus niet af te meten aan de uiterlijke verschijningsvormen van het christendom. Men heeft dat wel vaak gedaan, maar dan zag men toch niet waar het in deze gelijkenissen om gaat. Dat het zaad groeit en het gist het deeg doet reizen, wil zeggen dat Christus werk doorgaat en naar zijn voleinding groeit. Ook in situaties waarin het volgens menselijke ideeën wordt afgebroken. Christus werk gaat door. Het komt klaar. En eens op een dag staat daar de volgroeide plant, vol met vogels, en is het deeg volkomen gerezen. Het zaad groeit in alle omstandigheden. Toen Europa gekerstend werd, maar ook nu. Nu de secularisatie om ons heen grijpt. Het deeg rijst. Als de ene zendingspost naar de andere wordt geopend, maar ook als de ene kerk naar de andere wordt gesloten en gesloopt. Voor het verstaan van deze gelijkenissen moeten we goed vasthouden dat ze nogmaals een geheimenis willen duidelijk maken. Ze willen erop wijzen dat het koninkrijk der hemelen op een andere wijze komt dan wij als gewone mensen zouden verwachten. Laten we het eens omdraaien. Als Christus had willen zeggen: je kunt de groei van het koninkrijk afmeten aan toenemende machtsposities van het christendom, zou die geen geheimenis hebben duidelijk gemaakt. Dat is immers normaal, zoals wij als mensen dat benaderen. De groei van een politieke partij meten we af naar het aantal zetels in het parlement. De kracht van een vakbond naar het aantal leden en de sterkte van een leger naar de hoeveelheid en het kaliber van het oorlogsmaterieel. Wanneer Christus ons had willen leren dat we op deze wijze de groei van het koninkrijk zouden moeten meten, dan zou hij ons een puur menselijke maatstaf in handen hebben gegeven. Dan zouden deze gelijkenissen een beetje banaal zijn geweest. En ze zouden ons iets hebben verteld wat we al lang en lang wisten. Maar de bedoeling van de gelijkenissen is ons iets te laten zien dat niet voor de hand ligt. Ze willen ons leren dwars door de menselijke buitenkant heen te kijken. Ze willen ons zicht geven op iets waar we uit onszelf geen oog voor hebben. En telkens hebben we weer de neiging de groei van het koninkrijk met knopspelden en vlaggetjes aan te geven op onze stafkaart. Precies zoals je dat in een oorlog kunt doen. En bij elk nieuw bruggenhoofd en bij elke nieuwe bunker en loopgraaf die veroverd wordt, schuif je de spelden en de vlaggetjes weer een eindje verderop. Maar Christus zegt, zo kun je het niet meten. Het koninkrijk komt op een onaanzienlijke manier, minuscuul, als een mosterdzaadje. Als je slechte ogen hebt, zet dan je bril maar op om het te zien. Het is onzichtbaar. Zoals ook een stukje gist in een klomp deeg. Het komt niet op een sensationele, spectaculaire manier, zodat de mensen erop afkomen en zeggen, kom, kijk, hier heb ik het nou. Nee, het is er wel. Het staat zelfs midden onder u. Maar je moet er scherpe ogen voor hebben om het te zien. Je hebt er verlichte, geopende ogen voor nodig. Openlijk zichtbaar voor iedereen wordt het pas als de dag van de Zoon des Mensen aanbreekt. Dan zullen de mensen het zien. In een flits, overweldigend, indrukwekkend als de bliksem die ineens alles in het licht zet. Dan staat het koninkrijk daar in het helle licht als een volgroeide plant en als volmaakt gerezen deeg. Voor die dag is het er wel, maar onaanzienlijk en verborgen. Dan is het niet na te trekken met onze menselijke meetapparatuur. Daarom kunnen we het Koninkrijk der Hemelen ook niet identificeren met onze kerkelijke structuren en vergaderingen, of met godsdienstige leiders, of met het optreden van de kerk in de geschiedenis. Over dat laatste gesproken, wat is er in de kerkgeschiedenis van de oudste tot de meest recente ontzaglijk veel onrecht gepleegd in naam van het koninkrijk? Wat is er in de kerken en in de christelijke organisaties vaak een gekonkel geweest, een touwtrekkerij, zogenaamd ter wille van het koninkrijk? Wat heeft men vaak zijn toevlucht genomen tot geweld en bloedvergieten en vervolgingen om het koninkrijk uit te breiden? Nee, de groei en de uitbreiding van de macht en de invloed van het christendom valt beslist niet samen met de groei van het koninkrijk. Aan dat alles valt het niet af te meten. Dwars daardoorheen echter was Christus er wel. En hij werkte wel. Gelukkig maar. Maar zijn werkzaamheid was verborgen. Wij schrijven officiële kerkgeschiedenis aan de hand van invloedrijke mannen, van pralende concilies en godsdienstoorlogen en afscheidingen en intriges en open brieven. Maar de geschiedenis van het koninkrijk ziet er heel anders uit. Die valt niet samen met luisterrijke banketten en diners waar de kerkelijke leiders elkaar ontmoeten en kerkgeschiedenis maken. Het koninkrijk bestaat niet in wereldconferenties en niet in wereldreizen van een paus en niet in demonstraties voor dit of voor dat. Het bestaat in de kracht van het mosterdzaad en van het zuurdeeg. Van Christus zelf. We moeten ons dat goed realiseren. Want ondanks de ineenstorting van de westerse christenheid hebben we toch nog steeds de neiging die gang en de groei van het koninkrijk der hemelen af te meten aan indrukwekkende bouwsels en aan het aantal paleizen en bolwerken van de christelijke organisaties. Dat is een vergissing. Op die manier komt het koninkrijk niet. We kunnen het op die manier niet op poten zetten. Laten we oog hebben, broeders en zusters, voor Christus zelf. Hij is er, ook vandaag nog. Hij werkt, ook vandaag nog. Ook vandaag ontkiemt het zaad en doet het gist zijn werk. Weet u waar? Waar iemand zijn broeder vergeeft voor de zoveelste keer. Waar iemand met pijn de minste kan zijn. Waar iemand zijn vijand vergeeft. Waar iemand het verlorene zoekt. Waar iemand zich bekeert van het onrecht in zijn leven. waar iemand wiens aards bestaan wordt afgebroken, toch zijn rust en vrede vindt in God, tot troost ook voor hen die achterblijven. Daar groeit het koninkrijk. Daar werkt de gist. Ziet u het? Heeft u er oog voor? Een kathedraal is veel spectaculairder. Toch draait het niet om die dingen bij onze hemelse Vader. Vruchten van de geest. Galaten 5 zegt dat God ons leven pas geslaagd vindt als het vrucht draagt voor hem. Als de vrucht van de geest opbloeit, zoals gist het deeg doet rijzen. Dan vindt God het belangrijker dat de liefde in ons leven bloeit, dan dat ons banksaldo groeit. Dan vindt hij het belangrijker dat we vriendelijk zijn, dan dat we onze garderobekast laten uitpuilen. Dan vindt hij dat zachtmoedigheid ons beter staat dan juwelen. Dan vindt hij trouw en zelfbeheersing van groter belang dan de duurste inrichting van een huis of een topsalaris. Ziet u waar de prioriteiten liggen? Ziet u waar het in het koninkrijk om draait? Ziet u waar de groei in zit? Ja, je moet er inderdaad geopende ogen voor hebben om dat te zien. De reporters vliegen er niet op af. Het komt niet in de kranten. Het is geen voorpagina nieuws. De voorpagina's blijven gereserveerd voor demonstraties en spectaculaire zaken. Maar eens komt de dag waarop niemand het meer over het hoofd kan zien. Dan is het zaad volgroeid. Dan is het deeg gerezen. Dan flitst het langs de hemel als een bliksem, doordringend en verblindend. Dan is het koninkrijk voltooid. En boven de puinhopen en ruïnes van de eens zo machtige paleizen en hoofdkwartieren cirkelen de gieren. Amen.
Thank you.
wordt nu de collecte gehouden voor de steunbehoevende kerken. Samen danken. Heere God, wij willen u dank zeggen voor dit onderwijs, voor deze woorden vanmiddag. Woorden die ons een andere kant op doen kijken dan we als mensen zo gewend en gewoon zijn. En we bidden u des te meer dat u steeds opnieuw onze Bijbel wilt bepalen. Dat uw koninkrijk een koninkrijk is niet van deze wereld. En dat we daarom ons ook geroepen moeten weten om ons te verdiepen in de geheimen van het koninkrijk. Als we deze week ons werk weer gaan doen en ieder onze taak weer opvatten, bidden we u ook daarin om krachten en wijsheid, om ook te leven zoals u dat van ons vraagt, het goede te zoeken voor de mensen rondom ons en zo ook uw liefde door te geven aan de wereld om ons heen. Wilt u ons zo zegenen? Ons de kracht te geven die we nodig hebben. We bidden het van u, in Jezus' naam. Amen. Zullen we nu staande, zingend, ons geloof belijden? Gaat dan nu naar uw huis toe en ontvangt daarbij de zegen van onze God. De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij achter u om u in zijn armen te sluiten en om u te beschermen tegen gevaar. De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt. Hij omgeve u als een beschermende muur wanneer anderen over u heen vallen. De Heer zij boven u om u te zegenen. Zo zegene u God, vandaag, morgen en in eeuwigheid.
Nee, nee.